En inmiddels gaan we dan verder naar de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1. In de Romeinenbrief vinden wij een verklaring, een uiteenzetting over het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid. Niet voor ieder die wedergeboren is, maar dat zei ik al, hè? Maar voor ieder die gelooft. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En nadat dat is aangekondigd in Romeinen 1, met name in vers 16 en 17, vinden wij vanaf vers 18 een beschrijving van de positie van de tegenwoordige wereld. Voor de meeste van u die het onbekend zijn, ik ben me dat heel goed bewust. Maar het is goed om het ook te zien in het verband met andere schriftgedeelten. Er staat namelijk in vers 18, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dat staat in de tegenwoordige tijd. En het is geschreven na de opstanding van Christus. Vandaar dat het ook een beschrijving geeft van de situatie zoals die in onze tegenwoordige bedeling bestaat. En ook zal blijven bestaan trouwens in de volgende. En zelfs in verhevigde mate, mag ik wel zeggen. Maar er staat inderdaad dat de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En ik begin wel eens meer van achteraf in het verse, vanaf het eind. Er staat namelijk dat de mensen de waarheid ten onder houden. In ongerechtigheid, dat wil zeggen vanwege ook de ongerechtigheid. En terwijl zij in de onrecht en ongerechtigheid leven. Het is de mensheid dus die de waarheid ten onder houdt, die geplaatst is onder de toorn Gods. En als dat goed tot u doordringt, dan zal ook tot u doordringen dat het precies hetzelfde is als wat geschreven stond in Johannes 3. Want daar stond dat de mens leeft onder het oordeel. Hij is al veroordeeld, namelijk omdat hij leeft in de duisternis van deze wereld. De mensheid koos de duisternis en het oordeel is dat God hem daarom ook al overgegeven heeft en het licht uit de wereld heeft teruggehaald, om zo te zeggen. Dat stond ook allemaal in het Johannes Evangelie, want daar zei de Heer, wandelt in het licht zolang het licht bij u is. Want het licht zou immers verdwijnen, de Heer namelijk zou zich uit de wereld terugtrekken, ten hemel varen en de wereld achterlaten in duisternis. En dat is het oordeel volgens Johannes 3, waaronder de mens, de natuurlijke mens in ieder geval, leeft. En hetzelfde wordt hier gezegd, maar dan in letterlijke taal en met mindere typologie dus, hè, met minder beeld, wordt het rechtstreeks gezegd hier in Romeinen 1 vers 18. De mens houdt de waarheid ten onder, dat wil zeggen de mens verwerpt het licht. Dat is het toch? Want licht en waarheid zijn synonieme begrippen. Het gaat erom dat de mens de waarheid verwerpt en heel bewust verwerpt, omdat die waarheid hem niet uitkomt. En dat is niet in bepaalde omstandigheden het geval, maar het is algemeen het geval. Dat is niet de uitzondering dus, dit is de regel. Hier wordt ook niet gesproken over die mensen die dat doen, hier wordt gesproken over de mensen die dat doen. Dat betekent dat het de mensheid in zijn totaliteit is die dit doet. Het is de wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Het is de wereld die staat onder deze toorngas. In Johannes heette het het oordeel, hier heet het de toorn. Dat is niet helemaal hetzelfde, maar onder deze omstandigheden blijkbaar wel. Ik heb wel eens gezegd, de toorn Gods heeft te maken met, weliswaar met oordeel, maar dan oordeel zoals het komt over de bestaande wereld, terwijl het oordeel altijd veronderstelt dat er meteen een eindafrekening is. Het is meteen de executie en het is het eind van het verhaal. En het blijkt dan ook dat hier gesproken wordt over toorn, de toorn Gods waaronder de mens leeft, dat wil zeggen de duisternis waarin hij dan dus terecht is gekomen. Het is de toorn en oordeel over deze wereld zoals je nu bestaat. Maar het kan net zo goed oordeel genoemd worden, omdat het ook inderdaad niet zal veranderen. Het is het eind. En het eind van ongeloof is inderdaad gewoon de duisternis. De ongelovige wordt immers geworpen in de buitenste duisternis. Dus eigenlijk verandert er ook niet zoveel. Vandaar dat het in Johannes al meteen oordeel genoemd kan worden, omdat het meteen de eindsituatie schildert. Maar goed, hier staat dus de toorn Gods wordt geopenbaard, nu dus, over de, van de hemel, van boven, over al de goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Mensen namelijk die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat woordje alles wat ertussen staat, dat staat schuin. Hè? Dus dat streept u gewoon weer door. De mens doet dat. En het, dat de mens dat doet, wordt in de nu volgende verse verklaard. Namelijk in deze verse, tot en met vers 23. Want er staat dat hetgeen van God gekend kan worden, dat is in hen openbaar, want God heeft het hen geopenbaard. Dat is vers 19. Want zijn onzienlijke dingen worden van het begin der wereld aan, of van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat ze niet te verontschuldigen zouden zijn. Het betekent dus dat God zich aan de wereld, aan de mensheid in het algemeen geopenbaard heeft, en dat God in ieder geval gekend kan worden uit de werken zijner handen, uit de schepping zelf. En daarom wordt gezegd, men kent God. Maar zij hebben God kennende, vers 21, hem niet verheerlijkt of gedankt, want dat is vanzelfsprekend, als men God kent, zal men hem verheerlijken en danken. Als men God kent, ziet men ook waarom men dit zou doen. Waarom men God zou verheerlijken en waarom men God zou danken. God is immers degene die in genade, of vanuit zijn genade, eeuwig leven geeft. Zoals ook staat in Romeinen 8. Want de genade geeft Gods is het eeuwige leven. God is per definitie degene die leven geeft. En daarom als men God kent, zal men hem moeten verheerlijken of danken. Vanzelfsprekend. Maar een mens doet dat niet. Men wil hem niet kennen. Zij zijn geledigd, staat er eigenlijk. Zij zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Daar heb je. Ze hebben de waarheid met betrekking tot God verworpen. En dus leven zij in duisternis. En dan ziet u dat het dus echt over dezelfde dingen gaat als in Johannes 3. Ze zijn verduisterd geworden. Ja, in hun verstand zou je moeten zeggen, maar er staat hun onverstandig hart. Maar dat komt omdat de dingen die men die een mens zou moeten weten in verband gebracht worden met wat hij gelooft. Hart is immers niet de zetel van de informatie van de geest, maar hart is de zetel van het geloof. Althans in de schrift, en daar gaat het me nou maar om. En het wordt een onverstandig hart genoemd, niet omdat men met het hart zou moeten denken, maar omdat men de verkeerde dingen gelooft, omdat men zijn hart gezet heeft op de verkeerde dingen en daarom dus ook verkeerd redeneert. En daarom ook niet komt tot verdere kennis van de waarheid, want met het hart heeft men a priori, dus in het begin, de waarheid reeds verworpen. En al wat men verder uitdenkt is leeg, is ijdel, en dus een verstand is verduisterd. Maar het heet dan een onverstandig hart, omdat alle kennis, alle wijsheid begint bij wat men gelooft, bij axioma's. Het begint bij wat men tevoren voor waar houdt. En men zou aan het begin van het hele verhaal God voor waar moeten houden en het woord van God dus voor waar moeten houden. Dan heeft men geen onverstandig hart, maar dan heeft men een verstandig hart. En als men een verstandig hart heeft, zal men ook verstaan wat de wil des Heer is. Maar dat staat weer ergens anders. Goed, dus daar hebben we het verder niet over. Er staat dus, hun onverstandig hart is verduisterd geworden. U ziet dus dat de toorn Gods, die over de mensheid geopenbaard wordt, in ieder geval tot uitdrukking komt in dat zij in duisternis leven. Dat was dus het oordeel. En dan staat er, zich uitgevende voor wijzen, want hoogmoedig blijven zij, zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. En als u het netjes leest, dan staat daar dus dat de mens zichzelf, namelijk de mens, in de plaats gesteld heeft van God, waarmee hij dus precies gedaan heeft wat ook Satan deed. Dus in wezen geen verschil. Hij heeft zichzelf gesteld in de plaats van God, zichzelf tot God gemaakt. En God verwijdert uit zijn denken in de eerste plaats en daarmee uit zijn wereld. Zelfs in de meer letterlijke zin, zelfs in de meer astronomische zin van het woord. Maar goed, dat zal ik nou verder niet uitleggen. En dan staat er in vers 24, Een rechtstreekse verklaring van wat dat dan is, die toorn gods. De toorn gods wordt immers geopenbaard over de mens die de waarheid en ongerechtigheid en onderhoudt. Dat laatste, dat hij de waarheid en ongerechtigheid en onderhoud wordt verklaard in vers 19 tot en met 23. En daarna wordt in vers 24 en wat er verder volgt een toelichting gegeven op wat dat dan is. Die toorn gods die over hen geopenbaard wordt. En voor sommigen is dit verbazingwekkend. En voor anderen is het vanzelfsprekend wat er nu volgt. Er staat namelijk, vers 24. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en dus het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper. Die te prijzen is in de eeuwigheid. En dat is eerst even een afsluiting, deze versen 24 en 25. Maar wat hier staat, is dat God de mens heeft overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid. Het is opmerkelijk, want ik denk altijd dat ik dat nog een paar keer moet zeggen, hoewel het er duidelijk staat. Het betekent niet slechts dat de mens zelf zich overgeeft aan zijn begeerlijkheden en aan zijn eigen onreinheid. Er staat dat God de mens overgeeft aan zijn eigen onreinheid. Dat neemt niet weg dat wij wel kunnen zeggen dat het tegen de wil van God is dat de mens zich overgeeft aan onreinheid. Natuurlijk is dat zo. Maar niettemin staat hier dat God hen daaraan heeft overgegeven. Dat overgeven betekent zoveel als loslaten. Het betekent dat God de mens heeft willen bewaren in de loop der eeuwen ook van die onreinheid en van onheiligheid. Er zijn schriftplaatsen genoeg die dat uitgebreid bespreken, met name in de wet natuurlijk, in verband met Israël. Maar hier staat dat God uiteindelijk de mens heeft losgelaten, zodat hij nu inderdaad de weg gaat die hij al die jaren al had willen gaan, kennelijk. En God heeft gezegd, nou als je dan per se wil, en als je mij het licht der wereld niet wil, als je dan per se de duisternis verkiest, ga je gang. Want God heeft de mens geroepen tot vrijheid. Ja, niet alleen de gelovigen, maar de mens in het algemeen. En de consequentie van de dood van de Heer Jezus is ook dat daarmee de mens in het algemeen, iedereen dus, is vrijgemaakt. Ook voor God. Maar het betekent tegelijkertijd, of het kan tegelijkertijd betekenen dat de mens dus verlost is van zonde en van ongerechtigheid, van de eerste beginselen der wereld, van de dood en al die dingen meer, als hij tenminste een gelovige is. En als hij dat niet is, is hij ook vrij om te doen wat hij wil. En God zal hem er niet van tegenhouden, waarom ook. Zoals we nog zullen zien, de mens, de natuurlijke mens, is voor God dood. En God put zich heus niet uit om de mens, die immers voor hem dood is, te beschermen voor allerlei onreinheid. Een dode is per definitie onrein. En God doet er heus niks aan om een dode rein te houden of rein te bewaren of zo. Integendeel, hij laat hem los. En wat hier staat is dat God de mensheid heeft losgelaten. Wel, het wordt als oordeel en als toorn beschouwd. Want het is niet voor het bestwil van de mens, uiteraard. De mens wordt er ook niet beter van. Integendeel, en God feitelijk ook niet. Maar God heeft het losgelaten, is ermee gestopt met het werken aan die oude schepping. Hij heeft hem losgelaten als de mens die weg wil gaan van zijn eigen begeerlijkheden en onreinheid. En als de mens dan zo nodig zijn lichaam, als de mensen zo nodig hun lichamen onder elkaar moeten onteren. Wel, God zegt, je gaat je gang maar doen. Toch, dat staat hier toch? God heeft de mens daar aan losgelaten. Ja. En er helpt al onze christelijke ethiek en wettische leringen, doet daar niks aan af. Dat verandert daar niks aan. Wij zijn het soms blijkbaar, wij als gelovigen zijn het blijkbaar soms met God niet eens. En vinden dat we er wat aan zouden moeten doen om de mens, notabene de ongelovige mens zelfs, te bewaren voor deze onreinheden. Maar het heeft geen zin. In eerste plaats zal blijken dat het toch niet helpt, maar sommigen sluiten daar hun ogen voor. Maar daarnaast is het natuurlijk zo dat God zelf dat niet doet. God zelf laat de mens los, geeft hen over om te doen waar hij zin in heeft. En dat is niet zo best waar hij zin in heeft, maar God doet er niks meer aan. Omdat de mens niet voor God gerechtvaardigd wordt doordat hij zich bekeert van zijn onreinheden of zoiets. Maar de mens wordt gerechtvaardigd voor God slecht door geloof. Daar stond één bladzijde eerder en dit is nog steeds de toelichting erop. Want in hoofdstuk 1 wordt gesproken over het evangelie wat kracht is. Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. In de waarheid en in het licht dus. En daarna wordt hier geschilderd waarom die kracht Gods noodzakelijk is. De enige weg terug van deze onreinheid, en ik zeg het in zijn algemene betekenis, ik heb het niet over iemand in het bijzonder, dat kan ook niet, ik heb het over de mensheid als zodanig. De enige weg terug van deze onreinheid is de weg van geloof. Ja, dan moet u me goed begrijpen. Een gelovige blijft, wat de oude mens betreft, altijd een zondaar en dus in zekere zin onrein. Dat wordt door geloof ook niet veranderd. Begrijpt u me goed? Maar hij wordt door geloof wel wedergeboren tot een levende hoop en hij wordt tot met God verzoend. En het gevolg daarvan zal ook inderdaad zijn dat hij verlost wordt van het lichaam en daarmee uiteindelijk inderdaad van alle onreinheid. Dus het blijft waar dat dat de enige weg is tot verlossing. Men wordt gereinigd door maar één ding. Want waardoor wordt men gereinigd ook alweer? Door het woord. Ja, door het bad des waters, namelijk door het woord. Zodat geloof de enige weg is tot reiniging. De Hebreeënbrief spreekt er in zijn geheel over. Over diezelfde waarheid. Nou, hoe dat ook zij, hier staat dat de oude wereld, de natuurlijke mens, die immers de waarheid en het licht verworpen heeft, door God is losgelaten. En zonder enige uitzondering, in het oude verbond en onder de dagen van voor de dood en opstanding van Christus, zouden wij misschien hier en daar een uitzonderlijke situatie kunnen aanwijzen waarin God zich wel degelijk met de gang van zaken in de wereld bezighoudt. Maar nogmaals, dat zijn al uitzonderingen. Maar die uitzonderingen bestaan in onze bedeling al helemaal niet meer. God heeft het definitief afgesloten. En de reden daarvoor is heel eenvoudig. Eén stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. En het heeft geen enkele zin om doden te verzorgen of te reinigen of zoiets. Dat kan namelijk ook niet, maar bovendien heeft geen enkele zin. Dat is waar dit om gaat. En hetzelfde staat er dan weer in vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Oneerbare, zouden wij nu zeggen. Maar goed, het is in ieder geval oneer. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature en insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En de vergelding, we hebben het over toorn en oordeel, de vergelding van hun dwaling die behoorde in zichzelf ontvangende. En dan staat het er nog een keer, de derde keer, vers 28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven, staat weer hetzelfde woord, overgegeven, losgelaten, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Er staat tot drie keer toe dus dat de mens heeft God niet in erkentenis willen houden, heeft God niet willen erkennen als God en als meerdere en als schepper en noem maar op. En het gevolg daarvan is dat die schepper hen heeft losgelaten. Zoals de mens de schepper heeft losgelaten, zo heeft de schepper de mens losgelaten. En hij leefde zonder het oordeel. En het eigenaardig is dat die onreinheden, die worden, daarvan wordt tot drie keer in soms in bedekte en soms op minder bedekte termen gezegd, dat het daarbij in principe gaat om homoseksualiteit. Dat is het eerste waaraan gedacht wordt als gesproken wordt hier over de gevolgen van dat God de mens losgelaten heeft. En dat is niet zomaar wat, niet iets wat de apostel dwars zit of wat hem zich houdt te binnen schiet of zo. Maar dat is een vanzelfsprekende zaak. Het wordt ook verklaard in een paar woorden, in vers 27 met name. Want er staat dat zij de vergelding van hun dwaling, die behoorde, in zichzelf ontvangen. Het wordt namelijk al eerder eigenlijk uitgelegd, ook al in vers 25... Maar u merkt de aarzeling van de apostel om ronduit te zeggen waar het over gaat. Want normaal gesproken zijn dit geen dingen waarover gesproken wordt. Ja, om begrijpelijke redenen. Maar hij legt het dan toch uit. Want het punt is dat het schepsel de schepper niet in ere heeft gehouden. Maar aangezien het schepsel per definitie vrouwelijk is en de schepper per definitie mannelijk is, is het dus zo dat meteen dat waar het verschil tussen schepper en schepping vervaagt, daar vervaagt ook het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Zodat in het algemeen homoseksualiteit het rechtstreekse, maar dan vleeselijke gevolg is van eigenlijk een volkomen afwijkende filosofie. Dat wil zeggen een volkomen afwijkende visie die men erop nahoudt. Ik zeg niet dat dat voor individueel voor een mens zo het geval is, want dat staat hier ook niet. Het staat hier namelijk in het algemeen. En in het algemeen is het zo dat homoseksualiteit te maken heeft met het niet kennen, het niet erkennen van het verschil tussen man en vrouw. Daar komt het op neer. En dat is afgeleid van het niet willen erkennen van het verschil tussen schepper en schepping. Voor de goede orde moet ik erbij zeggen, en ik heb het nu al een paar keer gezegd, maar ik moet erbij zeggen dat ik daarmee niet gezegd heb dat iemand die homoseksueel is daarom God niet kent, of een ongelovige zou zijn, of een verschil tussen mannelijk en vrouwelijk niet zou kennen. Dat heb ik niet gezegd. Maar ik heb wel gezegd dat in het algemeen deze dingen voortkomen uit zo'n visie. En daar gaat het maar om. Want voor de rest is het zo, maar ja, dat is een onderwerp waar ben ik eigenlijk helemaal niet voor geschikt om daarover te praten. Maar voor de rest is het zo deze afwijkende bewegingen, om het dan maar zo te zeggen, want zo heet het hier, hè. Dit afwijkende gedrag, of deze afwijkende gerichtheid, bij sommigen tot uitdrukking komt en bij anderen niet. Hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Sommigen hebben het maar weten dat de beheersen, wij kunnen er overheen komen, weten ermee te leven. Weet u wel, ik denk altijd aan de vraag van Henk Elsink. Ik hoop dat u me nou allemaal niet begrijpt, dat zou het beste zijn. Ik denk altijd aan de opmerking van Henk Elsink toen er iemand gevraagd werd of hij van het mannelijk geslacht was, dat hij zei, dat wel, maar niet fanatiek. Dat betekent namelijk dat er allerlei gradaties in te vinden zijn. Sommigen zijn dat wel fanatiek en anderen zijn dat niet. En dat kan ik moeilijk verder wel zeggen. Maar laten we zeggen dat de risico's altijd aanwezig zijn dat mensen op hun zwakke plek aangevallen worden. En bij sommigen ligt hier de zwakke plek. En dat komt niet alleen uit hen zelf voort, maar dat kan ook voortkomen uit de omstandigheden waarin ze verkeren. En in zeer sterke mate, maar dat zal duidelijk zijn, komt het er voort uit degene met wie men omgaat. Nou goed, ik hoef er verder niet over te praten. Ik hoef alleen eigenlijk maar te praten over het specifieke van homoseksualiteit. Het is de ontkenning van het mannelijke tegenover het vrouwelijke. En daarmee een uitdrukking, het logische gevolg van de ontkenning van de schepper en het goddelijke tegenover het vrouwelijke, namelijk de schepping. En zo staat het hier ook. Tot drie keer toe staat het hier. En nou we het er toch over hebben. Ik heb de laatste tijden is mij nogal eens gevraagd, nou, maar een homoseksueel, wat moet hij dan en hoe is dat dan? En dan zeg ik, ja mensen, dat is een gewone zondaar. Wat wou je weten? Of we nou over een homoseksueel hebben, over een kleptomaan, of een achterklapper. Ja, precies, ja. Of een achterklapper. Nee, het heeft iets met telefoonnummers te maken, maar goed. Toch of niet? Denk daar maar eens over na.
Het staat hetzelfde rijtje.
Ja, maar het staat hetzelfde rijtje, maar dan komt het dat het rijtje geen rijtje, maar een rij is. Er is namelijk een hele lange rij hier, vers 29 tot en met 32. Want al die andere dingen komen daaruit voort. Simpele diefstal is namelijk ook zo uit te leggen. Namelijk het zich toe-eigenen van iets waar men geen recht op heeft. Dat betekent ook dat men gewoon de goddelijke dingen naar zichzelf toetrekt en zichzelf daarmee tot God verklaart. Goddelijke attributen worden door de mens geclaimd. Dat is diefstal. Dus al deze dingen, eigenlijk is het zo dat alle zonden die uitgevonden zijn door de mens, of ontdekt zijn. Ik weet nooit zo goed wat ik dan zeggen moet. Maar die zijn terug te herleiden tot het oorspronkelijke, namelijk God niet in erkentenis houden. Maar het meest sprekende is dat van homoseksualiteit. En dat wil zeggen dat we geen apart verhaal hebben over een homoseksueel en over een kleptomaan of een achterklapper. Het verhaal blijft hetzelfde. Namelijk, hij is een zondaar. En in sommige gevallen doet hij de zonde ook. Nou ja, sommigen niet, maar die doen dan andere zonden. Ik bedoel, ze doen allemaal zonden, daar gaat het niet om. Maar die, laten we zeggen, de zonde als zodanig, dat is inderdaad, ik wil wel zeggen, een aangeboren afwijking. Ik zeg niet dat homoseksualiteit dat is, want daar praat ik niet over. Ik zeg dat de zonde in het algemeen inderdaad aangeboren is. Elk mens is een zondaar. En wat over een zondaar in het algemeen gezegd kan worden of moet worden, moet net zo goed gezegd worden over een homoseksueel. Je zou zeggen, een kleptomaan, dat komt minder voor. Iemand die steelt, dat kun je hem min of meer afleren. En dat soort dingen meer. Maar niettemin is dat wel degelijk ook dikwijls een gerichtheid waar zo iemand zich ook niet tegen verzetten kan. Of moeilijk verzetten kan enzovoorts. En sommigen overwinnen dat. Dat is mogelijk. En doen het dan niet meer. Dat is mogelijk. En het is met homoseksualiteit precies hetzelfde geval. Zelfs diegenen die de gerichtheid wel hebben, zijn daarmee nog niet gedwongen om dat ook inderdaad te praktiseren. Sommigen doen het wel, sommigen doen het niet. Maar ze worden er niks acceptabeler door voor God. Daar verandert namelijk niks aan. Men wordt niet behouden door niet te zondigen of een zonde te overwinnen of een gerichtheid te overwinnen. Men wordt behouden door geloof. Er is geen apart verhaal over. Alleen het vervelende is, want dat is natuurlijk wel waar, dat moet ik erbij zeggen, dat sommige zonden rechtstreeks te maken hebben met het lichaam en dus met de mens zelf. Dus iets waarvan hij zich moeilijker kan distancieren. Dingen, eenvoudige dingen als diefstal, zal ik maar zeggen. Nou ja, dat heeft niet zozeer met het lichaam zelf te maken, maar heeft te maken met wat hij doet met zijn lichaam enzovoort, naar buiten. Maar wat de schrift zegt is dat hoererij is een zonde van en tegen en in het eigen vlees, het eigen lichaam. En dat maakt het veel moeilijker, omdat het ook veel zwaardere emotionele consequenties heeft. Het grijpt veel dieper in de gevoelens van de mens en daarmee ook in zijn denken en vervolgens in zijn manier van leven. Dat maakt het dus wel erger in de praktijk, voor hemzelf. Hem of haar zelf, uiteraard. Maar voor God is dat het verschil niet. Voor God gaat het erom of iemand een gelovige is of niet. En dan kunt u altijd nog zeggen, want er zijn mensen die redeneren nog zwart-witter dan ik het altijd doe, die zeggen, maar door geloof kun je die dingen overwinnen. Dan zeg ik, ja, door geloof en door het leven uit het woord en door het leven van Christus wat wij ontvangen hebben, is het zo dat wij inderdaad geen slaaf van de zonde hoeven te zijn. Want de zonde zal over u niet heersen. Maar ik zeg het zoals ik het altijd zeg, alleen heb ik nou niet zoveel tijd om dat uitgebreid uit te leggen. Die vrijheid van de heerschappij van de zonde, die komt niet tot stand doordat de zonde niet meer gedaan wordt, maar komt tot stand doordat we niet langer onder de wet zijn. Kortom, het komt tot stand doordat die zonde ons niet langer verboden wordt. En daar steek ik mijn nek dus weer eens uit. Maar, hè? Nee, ik heb een gruwel van homoseksualiteit, laat ik u dat vertellen. Op alle mogelijke manier, dat vind ik een verschrikking, maar het neemt niet weg dat een mens door het al of niet praktiseren van homoseksualiteit niet acceptabel wordt voor God. Hij wordt er niet beter van, hij wordt er niet slechter van, hij wordt acceptabel voor God in Christus en door geloof en anders niet. En of hij zijn zonde, het doen, het praktiseren van de zonde in zijn leven overwint door de kracht Gods, dat is maar zeer de vraag. Ik zou u een hele reeks argumenten kunnen geven, ook uit de schrift, waaruit blijkt dat een gelovige die zonde op die manier, of de zonde op die manier, nooit overwint. Dat wil zeggen, niet in de volle 100%. Want het eigenaardige is namelijk dat onze overwinning op de zonde, die wij wel degelijk hebben, niet inhoudt dat wij niet meer zondigen, maar het houdt in dat, hoewel wij zondigen, wij toch onze levende verbinding met Christus houden. Dat is de overwinning op de zonde. Het wil niet zeggen dat het weg is, maar het wil zeggen dat het voor God weg is en dat onze gemeenschap met God er niet door belemmerd wordt. En als u zegt, maar mijn gemeenschap met God wordt er wel door belemmerd, dan zeg ik, wie maakt u dat wijs? Waar staat dat in de Bijbel? Want de schrift zegt dat wij ervan verzekerd zijn dat niets, en dat is kort samengevat, want het zijn twee versen in Romeinen 8, eind van Romeinen 8, dat niets, geen tegenwoordige, nog toekomende dingen ons zullen kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. En toen wij tot God kwamen, waren wij zondaren. En nu we tot God gekomen zijn en leden zijn van zijn lichaam enzovoort, zijn we nog steeds zondaren. Naar het vlees. Maar Paulus distancieert er zich van en zegt, ja, ik zondig wel, maar dat ben ik niet. Dat is de zonde die in mij woont. Ja. En sommigen kunnen het zich veroorloven zonden te doen waar geen andere mensen in betrokken zijn. Dat kan. En andere zonden, daar zijn altijd andere mensen in betrokken. En dat breidt zich dus uit, dat is net een vlek enzovoorts. En dat spreekt erg aan en wij gruwelen daarvan misschien. Dat kan allemaal wel zijn, maar voor God maakt het geen verschil. Er is geen verschil. De mens derft de heerlijkheid Gods en wordt om niet gerechtvaardigd. En mocht u nou denken dat het woord van God er is, opdat wij onze afwijkingen, want ik blijf het een afwijking noemen, opdat wij onze afwijkingen, dat is de zonde ook hoor, is ook een afwijking, dat, in het algemeen, hè, dat wij onze afwijkingen zouden overwinnen, als u denkt dat daar het evangelie voor is, dan hebt u van de schrift nog niks begrepen. Daar is het niet voor. De evangelie is ervoor dat God zondaren door genade, door zijn genade namelijk, door zijn werk, door zijn kracht, zou rechtvaardigen. Anders niks. En als wij dus een in onze ogen grote zondaar tegenkomen, die zegt een gelovige te zijn, natuurlijk dan zouden wij onze bedenkingen kunnen hebben, maar die moeten we eigenlijk altijd hebben als iemand het zegt. Zou altijd, ja, dat is voor verantwoording van de man of vrouw in kwestie zelf. Maar we zouden eigenlijk gewoon halleluja moeten zeggen, dat ook zo'n grote zondaar dan tot geloof gekomen is en bekleed is met de gerechtigheid van Christus. Want zo zit het. En heus, dit is geen pleidooi voor een onrein of goddeloos leven. Integendeel. Maar ik wens ook het paard niet achter de wagen te spannen en me aan te sluiten bij al die mensen die vinden dat mens en Nederland en de christen en u en ik zo nodig verbeterd moeten worden. Want het kan wel zijn, daar kun je hooguit een betere samenleving mee maken. Dat geef ik toe, dat is ook zo. Een prettiger leefgemeenschap, zodat we wat makkelijker met elkaar zouden kunnen omgaan. En wat minder bevooroordeeld enzovoort. En wat openhartiger, dat zou erg prettig zijn. Maar voor God verandert het niks. En daar gaat het om. En in de Bijbel kom je die boodschap niet tegen. Ja, er staat alleen wat ik nu ook al gezegd heb uit mezelf. Namelijk, het is de Heer een gruwel. Maar dat geldt voor alle zonden. Maar de Heer zegt tot de zondaar, kom tot mij. En verder, het lichaam der zonde, daarvan worden wij pas verlost. Nou, laten we zeggen, bij de opname van de gemeente. Eerder niet. Nou, meer heb ik daar niet over te zeggen. Want de rest, daar kan ik wel wat over zeggen. Maar het heeft geen enkele zin en mensen worden er niet anders van. Als mensen problemen hebben met de zonde in hun eigen leven, daar kan ik me alles voorstellen. Maar een van de eerste dingen die een zondaar zou moeten leren, is dat God hem aangenomen heeft. En daarna zou je zichzelf in zekere zin moeten aanvaarden, zoals God het ook gedaan heeft, om vervolgens te leven uit de genade van God. Maar dan, als het even kan, zonder die genade van God te gebruiken als een oorzaak voor het vlees. Nou, meer kan ik er niet van zeggen. Ik ben me bewust dat velen me dat niet in dank afnemen, maar wat moet ik dan zeggen? Huh? Nou, goed. We laten het dus zo. In ieder geval staat hier in dit schriftgedeelte aan de ene kant dat God er niets van moet hebben, maar aan de andere kant dat God de mens daar wel degelijk aan overgelaten heeft. Als dus mensen zijn die zeggen van, nou, ik vind dat met name deze zonde vandaag de dag zo toeneemt, dan denk ik aan de ene kant, nou, dat zal wel komen omdat het gepropageerd wordt tegenwoordig en er openhartig over gepraat wordt. Dus of het nou toeneemt, dat is nog maar de vraag. Maar zelfs als het zo is, dan zeg ik, nou, dat is toch de consequentie. God heeft hen overgegeven. Het is triest. Maar het is niet de bedoeling dat ze bekeerd worden van de onreinheid. Het is de bedoeling dat ze bekeerd worden tot de levende God. Daar gaat het om. En die zal hen reinigen. En de uiteindelijke reiniging, de voltooiing van die reiniging, is echt pas bij de opname van de gemeente. Eerder niet. Bij de verlossing van het lichaam. En wat daartussenin gebeurt, dat kan heel veel zijn, maar voor sommigen lang niet genoeg. Nou, ik hoop dat dat duidelijk genoeg is. Dus dan gaan we maar weer verder. In ieder geval wordt hier gezegd dat God de wereld dus heeft losgelaten aan de en overgegeven aan de duisternis en de onreinheid die die wereld dan ook zelf gekozen heeft. En het drukt zich meteen uit in hun lichaam en in hun gerichtheid. Zo staat het hier ook. En daarna ga ik maar gauw verder naar 2 Korinthe 5. Een geweldige waarheid die ik wel uit zou willen schrijven, elke dag wel. Die zo slecht bekend is. Terwijl het de grondslag is voor het eenvoudige evangelie. Twee Korinthe 5 namelijk. Vers 11. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot wedergeboorte. Maar dat staat er dus niet. Er staat bewegen de mensen tot geloof. De bedoeling is dat mensen gebracht worden tot aanvaarding van het woord van God. Want dat is geloof. Waarom? Waarom doet de apostel dat? Nou, in vers 14 zegt hij dat hij dat doet omdat de liefde van Christus hem en de zijnen dringt. Dat wil zeggen dat het gebeurt uit liefde voor Christus. En aan de andere kant dat de liefde van Christus voor de zondaar tot uitdrukking komt via de apostel Paulus. En daardoor wordt de apostel gedrongen om dat evangelie aan de zondaren te prediken. De liefde van Christus dringt ons. En dan staat er, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En dat is niet een vraagstelling, maar het is een logische redenering. En grammaticaal staat zoiets dan in een vragende vorm. Dat kan, maar het is een logische redenering. Indien het waar is dat, en het is waar natuurlijk, dat één voor allen gestorven is, en daarna staat er ook, en hij is voor allen gestorven, dus dat is waar. Maar als hij voor allen gestorven is, dan betekent het dat allen gestorven zijn. En als wij dus leren en zelfs prediken dat de Heer Jezus stierf voor allen, dat schiet wel mooi op hoor, als we dat geloven, hè. Dus geloven dat hij stierf voor allen, dat wil zeggen, Romeinen zeg ik altijd, Romeinen 5, voor de goddelozen, de onrechtvaardigen, voor de zondaren, voor de krachtelozen, niet te verwarren met gelovige en nette en godvruchtige mensen, daar was het niet voor. Maar het was, nee, staat er toch, het was voor zondaren, voor onrechtvaardigen, voor goddelozen en voor krachtelozen, ze zijn allemaal achter elkaar in Romeinen 5, daarvoor stierf hij, dat wil zeggen voor de wereld. En als dat zo was en hij stierf voor allen, dan betekent dat dus allen gestorven zijn. Eén stierf immers in de plaats van allen, wel juridisch gesproken, want daar hebben we het natuurlijk over, zijn dus allen gestorven. En dat betekent dat de gehele mensheid dood is voor God. Maar dat hebben we nou al een paar keer gezien. De mensheid is dood voor God. Niet zozeer omdat de mens een zondaar is en daarom niet tot God kan komen of zoiets, maar nog veel nadrukkelijker, omdat de Heere Jezus zijn leven voor de mensheid, voor de zondaren gegeven heeft. Voor de wereld zelfs, staat er. Alleen het vervelende is, als je tegenwoordig in Nederland, in Evangelisch Nederland zegt, dat de Heer zijn leven heeft gegeven voor de wereld, dan maken ze je meteen uit voor een alverzoener, hè? Dat zeggen ze dan meteen, hè? Maar ik zeg niet dat de wereld daardoor verzoend is. Ik zei dat de wereld daardoor dood is. En dat is helemaal niet hetzelfde als verzoening. Integendeel, dat is juist verloren zijn. Dus we hebben het over verloren gaan, dan hebben we het over de dood, de eeuwige dood zelfs. En het punt is dan ook, één stier voor allen, maar daardoor zijn allen niet behouden. Eén is stier voor allen en daardoor zijn allen gestorven. De consequentie van de dood van de Heere Jezus is dat God dus de wereld niet meer rekent. Dat is het. Dus de prediking van het kruis is de prediking dat God niet meer met de zondaar rekent. En dat kan negatief uitgelegd worden, uiteraard. Want dat is in wezen negatief natuurlijk. Dan heeft de wens het losgelaten. Maar het kan ook positief uitgelegd worden, want het betekent dat God die mensen dus ook niet ter verantwoording roept over die zonde. Hij wil er gewoon niks mee te maken hebben. Maar goed, de mensheid is dan dood, omdat die één voor die allen gestorven is. En dan staat er, hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, wel dat zijn ze niet allen uiteraard, maar opdat degenen die leven niet meer zichzelf of voor zichzelf zouden leven, maar voor dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Want de gedachte is eenvoudigweg deze, dat de Heer Jezus stierf voor allen, maar dat hij opgewekt is voor de gelovigen. Dat is het verhaal. Wij prediken dus niet aan de wereld dat indien men tot geloof komt, dat men dan deel heeft aan de dood van de Heer Jezus. Nee, daar heeft men al deel aan, ook zonder dat men gelooft. Men is namelijk al gestorven. Men is dood, God rekent hen dood, God heeft hen losgelaten enzovoorts. En de blijde boodschap is dan ook niet de boodschap van het kruis, zeg ik altijd. Hè? De blijde boodschap is dat degene die stierf uit de dood is opgestaan en dat degene die in hem gelooft behouden wordt. Want hij stierf wel voor allen, maar hij leeft voor de gelovigen. En andersom, de gelovigen leven voor hem, uiteraard. Want het is wederkerig. En het is de eenvoudige betekenis ook weer van Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Zo de dood van de Heer Jezus was voor de wereld, en wij prediken die wereld die dood is, het evangelie, dat er leven is in de opgewekte Christus, en dat men dat leven ontvangt op grond van geloof. Dat zegt niet dat het een nieuwe vondst is, want wij horen dat vroeger hoor, en gewoon zelfs in de evangelisatieprediking. Dat is een heel eenvoudige waarheid, en dat is de grondslag voor de evangelieprediking. Een prediking dat er nieuw leven is, en die prediking wordt gedaan aan hen die al dood zijn. Niet op grond van geloof, maar gewoon op grond van het werk wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Zodat de prediking van het kruis inderdaad niks anders is dan de prediking dat de mens dood is. En daarom wijst men er bij voorkeur af, want men beschouwt zichzelf liever als levend. En het vervelende is dat heel wat prediking, van soms ook zelfs nog goed bedoelende mensen ook nog, niet altijd, maar soms bedoelen ze het zelfs nog goed, heel wat prediking gericht is op de verbetering van de oude mens, in plaats van dat het een prediking is die gebaseerd is op het totale falen en de totale dood van de oude mens. En dat is het grote verschil. Dat is wat de apostel hier zegt. Hij predikt dus een boodschap aan degene die dood zijn omdat de Heer Jezus voor hen gestorven is, opdat ze zouden komen tot geloof. Bewegen de mensen tot het geloof, staat er in vers 11. Hè, dat ze zouden komen tot geloof en daardoor zouden leven voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is. En het is een heel eenvoudige waarheid die we dan zien. God heeft de wereld losgelaten en heeft het definitief bekrachtigd door de dood van de Heer Jezus. En vervolgens is het zo dat de Heer zich bezighoudt, dat God zich bezighoudt met degene die geloven. Want de gelovigen hebben een positie, een andere positie ontvangen. Een positie namelijk in Christus. Of anders gezegd, maar het is hetzelfde, een positie verbonden met Christus. Dat wil zeggen, God ziet de wereld niet, hij hoort hem niet, de wereld is hem een gruwel, hij heeft hem losgelaten, heeft hem in duisternis gelaten, heeft overgegeven aan onreinheid. En wij winden ons dus misschien over op, maar dat kun je beter niet doen. Want wij als gelovigen zijn door geloof uit die wereld getrokken en zijn geplaatst in Christus. Want de positie van een gelovige, nieuwtestamentisch, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus, is een positie in Christus en verbonden met Christus. Ik had dat natuurlijk moeten lezen eigenlijk uit Romeinen 5. Want de grote waarheid van het evangelie is niet eens dat wij een schuld hadden die betaald is door de Heer Jezus, hoewel dat zo voorgesteld wordt hoor. Maar de grote waarheid is dat de Schepper zelf, en dat is de Heer, dat de Schepper zelf zich garant gesteld heeft voor de schepping. Hij heeft zelf de plaats van zijn schepping ingenomen. En wie dat aanvaardt, Wie zich onder die schepper plaatst, wie zich onderwerpt aan die schepper, aan die Heer dus, die wordt gerekend verbonden te zijn met die Heer en die zal dus delen in zijn leven, ja, in zijn opstanding bedoel ik, en in zijn leven en zelfs wat ons betreft, omdat we eerstelingen zijn, in zijn hemelvaart en in ieder geval ook in zijn erfenis. Dat is niet de redenering van wij hadden een schuld en toen kwam iemand langs die heeft even gezegd, oh hier heb je geld en nou is betaald. Maar het is de redenering van dat wij inderdaad met deze Christus verbonden zijn en dat God, als hij naar ons kijkt, niemand anders ziet dan Christus zelf. Want wij zijn bekleed met de gerechtigheid van Christus. En omdat Christus eerst geboren is, nu, zijn wij met hem eerst geborenen. We zijn kinderen Gods. En niet we kinderen zijn, zijn wij zonen. En niet we de zonen zijn, zijn we erfgenamen. Romeinen 8, erfgenamen van God. En dus mede-erfgenamen, samen met Christus. Vandaar dat de gemeente beschreven wordt als leden van het lichaam van Christus. Zij zijn Christus. Zie? Dus de positie van de gelovige is heel gemakkelijk. Dat is dezelfde als de positie van Christus. Zo staat het in Romeinen 5, als verklaring van de weg tot zaligheid, als verklaring van het evangelie. En zo staat het later in de Efeze 1, als de zegeningen van de gelovigen, van onze bedeling nog, worden samengevat en opgesomd. Het is allemaal in hem uitverkoren, in hem tevoren geordineerd tot zoonschap, in hem verlost, in hem vergeven van zonde ontvangen, in hem bekendgemaakt met de verborgenheid, in hem gesteld tot erfenis, in hem de geest ontvangen enzovoorts. Allemaal afhankelijk van hem. En onze plaats is dus niet een plaats in de wereld, maar onze plaats is een plaats in Christus. En dat is heel moeilijk te overschatten hoor, zoiets. Dat wordt meestal onderschat. Meestal zien we de Heer als iemand die eindje bij ons vandaan staat, die we op alle mogelijke manieren kunnen beschrijven. En het is ook noodzakelijk om te weten wie hij is. Maar het punt is dat wij delen hebben aan alles wat hij is. We hebben deel aan zijn koningschap, eventueel in de toekomst. We hebben deel aan zijn priesterschap, naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. We zijn net zo goed zonen van God of daartoe gesteld om dat te worden, als dat hij dat is enzovoorts. En we delen in zijn hoedanigheden, want het kan niet anders. We hebben zijn leven ontvangen en we hebben zijn rechtvaardigheid ontvangen. Dus God ziet ons in Christus. En van Christus wordt dan ook gewoon gezegd, Christus die ons leven is. Nou, dat is de plaats die wij innemen. En dat verschilt uiteraard hemelsbreed van de wereld. Zo staat het hier ook, want er staat meteen in het volgende vers van 2 Korinthe 5. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, zodat je maar weer ziet dat Christus naar het vlees ook bestaat. De vleeselijke Christus, niet de zondige, maar wel de vleeselijke. Hè? Indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dat is dus gewoon Jezus. Nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping, een nieuw schepsel. Niet, die zal een nieuw schepsel zijn, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, dat het ook voorbij zal gaan is weer wat anders. Maar het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Dat wil zeggen, in onze relatie tot God uiteraard. Dit is niet waar de wereld tegenaan kijkt van buiten. Maar wij weten dat het zo is in onze relatie tot God, voor wie wij leven. Er staat dan ook, en al deze dingen zijn uit God. En ook van die kant bekeken uiteraard. Hè? Al deze dingen zijn uit God. Want hij is degene die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening, en dus de prediking der verzoening, gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de wereld, let even op, hè. Hij was de wereld met zich verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, want God heeft hen losgelaten, die wereld immers. En heeft vervolgens het woord der verzoening in ons gelegd. Het vers wordt slecht gelezen meestal. Maar de gedachte is dat God een verzoeningswerk had voor de wereld. En dat God de wereld de zonde niet toerekent. En het is die boodschap die vervolgens gepredikt wordt. Opdat men vanuit die situatie zou komen tot aanvaarding van hem die leeft. En dus staat er, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Een gebed van God tot de zondaar. Laat u met God verzoenen. God zal de zonde niet toerekenen, maar rekent u gerechtigheid toe op grond van geloof. Dat zijn twee dingen natuurlijk. De zonde wordt er niet toegerekend en vervolgens de gerechtigheid van Christus wordt de zondaar toegerekend op grond van geloof. Want dien die geen zonde gekend heeft, dat is de Heer Jezus uiteraard, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hier wordt over een tegenstelling gesproken, namelijk onze zonde, of onze zonde, werd gelegd op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegnam, en zijn rechtvaardigheid werd gelegd op ons. Dat is niet het volledige verhaal natuurlijk, maar dat is een van de manieren om het te zeggen. Dat betekent dus inderdaad dat de wereld voor God volkomen dood is en niet gerekend wordt en dat God slechts rekent met gelovigen in Christus. Want die hele nieuwe schepping, ter vervanging van de oude, is een schepping in Christus. Die wordt weliswaar niet helemaal beschreven als een lichaam van Christus, want zo is het ook niet. Maar tot op heden is het nog wel zo. Die nieuwe schepping bestaat nog slechts in Christus en in de gemeente. Maar in die nieuwe schepping is God zelf alles en in alle. Het is het opstandingsleven van Christus, wat ook het leven is van de nieuwe schepping. En God rekent met niks anders meer dan alleen die nieuwe schepping. Zelfs als straks in de toekomst het Messiaanse Rijk hier op deze oude aarde wordt geopenbaard, want dan nog zijn er slechts gelovigen en dus inderdaad wedergeboren mensen die dat koninkrijk zullen binnengaan. Niet op grond van aardse verdiensten of wat dan ook, maar gewoon op grond van de genade van God en door geloof. Dat is precies dezelfde waarheid als die wij ook vandaag hebben geleerd en aanvaard. Nou, zo ga ik maar even verder naar Galaten 2. Want dit zijn wel sterke woorden, maar ze zijn heus niet ontleend aan één wat scheef uitgevallen bijbeltekst, hoor. Galaten 2. Laat ik maar eens lezen bij vers 19. Dan worden die beide posities tegenover elkaar gesteld. Namelijk, want ik ben door de wet, voor de wet, gestorven. Want dat der wet betekent niet van de wet, maar het is niet een tweede naamval. Dat betekent voor de wet. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dat wil zeggen, de wet veroordeelt de zondaar ter dood. Maar als hij dood is, is hij dus ook voor de wet dood. Dus hij is door de wet, voor de wet gestorven. Ik vind het altijd een goede grap, eerlijk gezegd. Ik vind het toch wel wat bijbelse humor. Dat de wet zijn eigen werking begrenst. Dat wil zeggen, de wet veroordeelt de zondaar ter dood. Maar als de zondaar dood is, is hij niet meer onder de wet. Leuk, hè? Zo, maar zie je maar weer dat de wet per definitie een tijdelijke zaak is. Dat kan niet anders. Nou, er staat dus, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik voor God, Gode, voor God, opdat ik voor God leven zou. Dus de gelovige is voor de wet gestorven, maar hij leeft voor God. Dus van het ene is hij af, het ene band is verbroken en de andere is gemaakt. En dan staat er weer een keer hetzelfde. Ik ben met Christus gekruist, dat klopt, want één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven, ook de apostel Paulus. Hij zegt dus, ik ben met Christus gekruist. Eigenlijk is de hele wereld met Christus gekruist dus. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Maar uiteraard niet meer ik, dat wil zeggen niet meer dat oude, maar Christus leeft in mij. Paulus heeft een nieuwe identiteit gekregen. Een ander leven. Nou, niet meer zijn eigen leven, want dat is dood, maar het leven van Christus in hem. Dus Christus leeft in mij. En voor zover ik in het vlees leef, leef ik dat door het geloof des Zoons van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft, enzovoorts. Maar de gedachte is duidelijk, namelijk dat de apostel Paulus van zichzelf zegt en van de mens in het algemeen, dat hij gestorven is op grond van de dood van de Heer Jezus, op grond van de kruisiging, en aan de andere kant leeft op grond van geloof. Maar in ieder geval dood. En we hebben het maar over de positie van de ongelovigen, maar je kunt het nauwelijks een positie noemen natuurlijk. Hè? Het is meer het ontbreken van enige positie dan dat het een beschrijving van een positie zou zijn. Hij is namelijk door God, hij wordt namelijk door God volkomen genegeerd. En dat is wat men met doden zou moeten doen. Dat klinkt wel wat hard, dat weet ik wel. Maar ja, ik zeg het toch maar even dan. Hè. Dat is het. Het niet meer rekenen, het afleggen aangaande de vorige wandeling, aangaande de oude mens enzovoorts. Maar daar ben ik nog niet aan toe. Ik ga eerst nog even naar Galaten 5. Waar de apostel dezezelfde waarheid nog een keer herhaalt in een zeer kernachtige uitspraak. Die zouden we uit het hoofd moeten leren eigenlijk, weet u wel. Galaten 6. Ja. Galaten 6. Waar staat in vers 14. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door welke de wereld gekruist is. Voor mij, zegt hij. Door welke de wereld mij gekruist is. Maar hij had het ook andersom kunnen zeggen en doet dat ook. En ik der wereld. Dat wil zeggen, de hele oude schepping is gekruist. De wereld is gekruist. En dus zegt Paulus, wat mij betreft, die wereld bestaat niet meer. Maar je kunt het ook omdraaien, je kunt dus zeggen, Paulus is gekruist. En dus vanuit de wereld gerekend, hadden ze niks meer aan Paulus. Paulus was dood voor de wereld en de wereld was dood voor Paulus, want ze waren beide dood voor elkaar. Zie? En zo staat het hier ook. Want het enige wat daarna nog telt, na het kruis, is... Nou, wat telde nog? Hetzelfde als wat in 2 Korinthe 5 stond. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. En dat staat hier ook. Want in Christus Jezus, vers 15, heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En dan geheel in overeenstemming met de aard van Galaten, in vers 16, en zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn. Vrede en barmhartigheid, namelijk over het Israël Gods. Maar dat is een vers wat past in het kader van de Galatenbrief, waar het niet zozeer gaat om de wereld als zodanig, maar waar het meer gaat om de wereld voor zover onder de wet. En daarvan wordt gezegd dat men gestorven is en dus ook der wet gestorven. En ook dus dat een gelovige die daarna levend gemaakt is door geloof in de Heer Jezus Christus, dus niet leeft onder de wet, want de wet werd gelegd op de oude schepping. Op de wereld, op zondaar, op onrechtvaardige, goddelozen, hoe het maar heten mag. En wij hebben dus niet de wet als regel, daar staat hij dan ook. Hier staat namelijk, zoveel als we naar deze regel zullen wandelen, vers 16. En die regel is dat wij der wereld en dus ook der wet gestorven zijn. En de grote fout die altijd gemaakt wordt, een kardinale fout, is dat men meent dat men als gelovige naar de regel van de wet zou moeten leven, maar hier staat, nee, er is een andere regel, namelijk de regel van de genade. Een regel dat men de eerste beginsel der wereld is afgestorven. En zo kom ik langzamerhand dan terecht bij Efeze en Colossense. Laat ik Efeze 1 ook maar even noemen. In Efeze 1 namelijk, ik heb het al even aangehaald, in Efeze 1 wordt de positie van de gelovige verklaard. En er wordt gewoon gezegd, die positie van de gelovige is er één in Christus. Als je er meer over wil weten, moet je komen tot kennis van Christus. Want dan weet je ook wat de positie van de gelovige is. Dat is namelijk volkomen dezelfde. Want daar staat er in vers 3, in de eerste plaats, dat wij gezegend zijn als gelovigen met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En ik hou het nou maar even bij de uitdrukking in Christus. Want er staat in vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Dat betekent gewoon dat God Christus ooit heeft uitverkoren. En als wij in hem zijn, door geloof, hè, dan hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. En nou, dat is de hele leer van de uitverkiezing. Meer is het niet. Er is niks meer dan dat. God heeft zijn zoon verkozen. En door geloof worden we met die zoon verbonden. En dus, we zijn uitverkoren als gelovigen. maar niet in onszelf, want er is bij God geen aanneming des persoons, zoals u weet. Dus we zijn uitverkoren omdat hij uitverkoren is. En zo gaat het verhaal verder, namelijk, hij heeft ons, vers 5, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling als zonen, want dat staat er, door Jezus Christus. Daar heb je het weer. Door Jezus Christus, dus tezamen met hem en door middel van hem, zijn wij tevoren gesteld of tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. Dat betekent dat wij die uitverkoren zijn uit, dat is uit hè, wij die uitverkoren zijn uit deze oude wereld, zijn bestemd om in de toekomst tot zoon te worden aangesteld. Dat is makkelijk genoeg natuurlijk, want sinds wij uitverkoren zijn uit deze wereld, zijn we kinderen Gods. En de bedoeling van het kind van God is uiteraard dat hij een zoon en dus erfgenaam van God wordt. En dus, het is uiteraard zo dat de uitverkorene gepredestineerd, want dat is de uitdrukking, tevoren verordineerd is tot dat zoonschap. Maar waarom? Wel omdat de Heer Jezus zelf tevoren bestemd is om beelddrager Gods te zijn, om het maar eens zo te zeggen. Het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid der Godheid, lichamelijk, zou wonen. Ik tel twee versen uit Colossense bij elkaar op. Maar in ieder geval, hij is tevoren bestemd om zoon van God te zijn, zoals het ook in het Oude Testament al werd aangekondigd. Hij was dus tevoren verordineerd tot aanstelling als zoon. En aangezien wij in hem zijn, zijn ook wij tevoren verordineerd tot aanstelling als zoon. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen, dat is Hebreeën 2, ja. En Romeinen 8 staan woorden van gelijke strekking. Nou, en dan gaat het zo verder. Want er staat dat wij begenadigd zijn in Christus, in de geliefde staat er dan. In hem hebben we deel aan zijn genade. In hem, vers 7, hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. En naar zijn wil en in zich in hem zijn we ook bekendgemaakt met de verborgenheden van zijn wil. Dat staat ook in 1 Korinthe 2. Want de dingen die in God zelf verborgen waren, ook de diepten Gods, heet het daar, die zijn ons bekendgemaakt doordat God ons zijn geest heeft gegeven. De kennis van Christus zelf, dat wat God zelf wist, dat wat God in God zelf verborgen was, is dus inderdaad aan ons bekendgemaakt. Maar niet in de eerste plaats omdat het tot ons gekomen is, maar in de eerste plaats omdat wij tot hem gekomen zijn. En met hem verbonden zijn. En daarom delen wij in deze verborgene dingen. Ik ga het maar niet verder uitleggen. En als u denkt, dat vind ik nogal geheimzinnig, dan zeg ik, dat klopt, daar hebben we het ook over. He? God is tenminste iemand die het begrijpt. Dan gaan we verder. In vers 11 staat dan, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Want wij zijn een erfdeel geworden, niet ontvangen, dat staat hier niet. We zijn een erfdeel geworden door onze verbintenis met Christus. En ook dit ga ik niet uitleggen. En verder in vers 13 en 14 staat dat wij verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte. Maar die Heilige Geest die beloofd was, is niks anders dan het leven van Christus. Dat is onze vereenzelviging met hem. Want het is door die geest dat wij tot één lichaam, namelijk dat van Christus, gedoopt zijn. Kortom, onze positie is niet onze, maar is die van Christus. Vandaar dat in de volgende verse gebeden wordt door de apostel Paulus, dat wij mogen komen tot kennis van de hoop van zijn roeping, vers 18, en komen tot kennis van de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis, en dat we zouden komen tot kennis van de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons. Kortom, we moeten komen tot kennis van de hoedanigheden van Christus, want daardoor kennen wij ook onze eigen positie en hoedanigheden en zegeningen enzovoorts. Nou, en dat uit Efeze 1 wordt gezet tegenover de positie van de wereld, want daarover staat in vers 2, en u, in hoofdstuk 2 bedoel ik, sorry, in hoofdstuk 2 vers 1, bestaat, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaden en de zonde. Dat wil zeggen, daar wordt gesproken over de positie die een mens in de wereld inneemt. Die is namelijk dood. Wij niet meer, wij zijn eruit getrokken, we zijn medelevend gemaakt met Christus. Maar zoals wij levend gemaakt zijn met Christus, zoals Efeze 2 zegt, zo is de wereld gestorven met Christus. Want er staat wel, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. En daar kun je wel van zeggen van ja, dat beschrijft de natuurlijke positie van de mens. Maar daar heb ik een aanmerking bij. Want het gaat hier niet zozeer om de natuurlijke positie van de mens. Het gaat om de situatie waarin de mens terecht is gekomen. In elk geval door de kruisiging van de Heer Jezus. Want sindsdien is de oude wereld en de oude mens volkomen dood voor God. Dat is door de misdaden en de zonde. Dat is waar. Maar het gaat om die eenvoudige waarheid dat de Heer stierf voor de wereld die dus met hem gestorven is. En dat hij leeft voor de gelovigen die namelijk met hem zijn opgewekt. En als hier staat, hij heeft u met hem, of hij heeft u medelevend gemaakt, dan spreekt het over onze verbinding met de levende Christus. Maar dan mag je verwachten dat als in hetzelfde vers gesproken wordt over de dood van die oude wereld, dat dat dan ook inderdaad een dood is als gevolg van de dood van de Heer Jezus. Ik hoop dat ik me duidelijk genoeg heb uitgedrukt. De dood van de Heer wordt toegerekend aan de wereld, aan de mens in het algemeen. En het leven van de Heer Jezus wordt toegerekend aan de gelovigen. Zodat als hier staat, ze zijn dood door de misdaad en de zonde, is dat in de eerste plaats als gevolg van de kruisiging van de Heer Jezus. En daaruit, uit die situatie, zijn wij verlost geworden door geloof in hem. En daardoor wordt het leven van Christus aan ons gegeven. Maar nogmaals, door geloof. Zo staat er ook, daar gij dood waart door de misdaad en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. En er staat er nog wat bij wat ik niet had mogen vergeten. Er staat, in de welke gij eertijds gewandeld hebt, naar, in overeenstemming met, betekent dat, naar de aion van deze kosmos, naar de eeuw deze wereld. En de eeuw van deze wereld is dezelfde als, lezen we gewoon verder, de overste van de macht der lucht. Ik probeer te vermijden om die woorden nou te gaan verklaren, want het heeft er niet zoveel mee te maken. Ik wil de grote lijn even vasthouden. De punt is dat de wereld wandelt, of de natuurlijke mens wandelt, in overeenstemming met de aion van deze kosmos. Oftewel, wandelt in overeenstemming met de overste van de macht der lucht. Want de eeuw deze wereld is niemand anders dan de overste van de macht der lucht. Het is namelijk Satan zelf, de grote tegenstander. Ja, het gaat dus niet om een tijdperk, aion van deze kosmos, maar het gaat om de God van deze kosmos. Dus, en hij wordt bovendien geest genoemd, hè? Hij heet eerst eeuw van deze wereld, daarna heet hij overste van de macht de lucht en daarna heet hij een geest. Een geest namelijk, die werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. In of onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Dat wil zeggen, niet alleen de heidenen van Efeze, maar ook de Joden. Onder welke wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. Nou, ik zou het bijna zeggen, zie Romeinen 1. Losgelaten namelijk. En overgegeven om onreinheid onder elkander gierigelijk te bedrijven. Kun je lelijke dingen toch mooi zeggen soms. Hè? Nou. En dan staat er ook. En wij waren van nature kinderen des toorns. Dat wil zeggen, levend onder de toorn. Welke toorn? Wel, die toorn gods die geopenbaard wordt over de mens die de waarheid en ongerechtigheid in onderhoudt. En die is overgegeven om die onreinheid te bedrijven. Uit Romeinen 1 dus. Dat was de situatie, maar daaruit is de gelovige verlost. Namelijk, toen wij dood waren door de misdaden en de zonde, vers 5, heeft God ons levend gemaakt met Christus. Dat niet alleen, want vers 6 zegt, hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons zelfs mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, enzovoorts. En waar het om gaat is dus dat onze positie is in Christus. En meer speciaal, zegt de Efezebrief dan hier, dat is een positie niet op de aarde hoort, maar dat is een positie in de hemel. Want daar is Christus. En dat is een variant op getrokken uit de duisternis en geplaatst in het licht. Of getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, maar dat was Galaten 1 vers 4, en geplaatst in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, maar dat staat weer een paar hoofdstukken verder. Maar als u nog een beschrijving wilt hebben van de natuurlijke mens tegenover de wedergeboren mens, vindt u er een in het volgende hoofdstuk. Hetzelfde hoofdstuk nog, Efeze 2, want daar staat, en dat is een hele rij, in vers 11, daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart, dat betekent dat men niet hoorde bij het volk van God, en naar het vlees heidenen, in de natuurlijke betekenis van het woord dus, dan staat er dat men was heiden, men werd voorhuid, onbesnedenen, men werd voorhuid genaamd door degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Wel, in die tijd waart gij, en dan komt de beschrijving van de positie van de natuurlijke mens. In die tijd waart gij zonder Christus, zonder Messias, zelfs geen weethebbend van een Christus of zo. We wisten er niks van. We weten ook niks over een verlosser. Dat is de situatie van de wereld. Men kent die belofte niet, men weet die belofte. Nou ja, men gelooft ze niet, maar heeft ze dan dus ook niet. En dan vervolgens vreemd van het burgerschap Israëls, niet vervreemd. Hier komt de verbondstheologie om de hoek kijken, denk ik wel eens, maar misschien is het niet eerlijk dat ik dat zeg. Men is niet afgedwaald van het verbond of van het burgerschap Israëls, men heeft het namelijk nooit gehad. Men wordt buiten dat verbond en buiten Israël geboren. Dat is de normale situatie van een mens. Hij is vreemd van het burgerschap Israëls. En zij zijn vreemdelingen van de verbonden der belofte. De verbonden der belofte duidt uiteraard op de beloften zoals die gedaan zijn aan Abraham met name. Belofte van eeuwig leven, belofte van erfgenaam van de wereld zijn, belofte van de nieuwe schepping en zo. Wel, iemand die in de wereld leeft heeft dat allemaal niet. Hij heeft dan ook geen hoop. Want als je geen beloften hebt voor de toekomst, dan heb je dus ook geen hoop. En dat is waar de wereld over klaagt, maar goed. Ze hebben aan zichzelf te wijten natuurlijk. Hè? Want het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. En als men niet wil geloven, heeft men dus ook geen hoop. Maar goed. Geen hoop dus hebbende en bovendien zonder God in de wereld. Vraag het ze maar. Ze kennen ook geen God. En aangezien hun denken soms veronderstelt dat er toch wel zo'n God zou moeten zijn, spreekt men daar wel over, heeft men het over de Godheid, maar die Godheid neemt dan toch geen plaats in hun verdere denken. Dat wil zeggen, er is ergens een hokje, maar dat is afgesloten, daar heeft er niemand de sleutel van en zo, hè. Nee, en daar blijft hij dus. Er zal er wel een wezen, maar die kennen wij niet. En om niet helemaal voor atheïst door te gaan, maakt men zich tot agnosticus of zoiets, weet je veel. Hebben we weer van die moeilijke woorden voor moeilijke dingen. Men prefereert het om onwetend te zijn, maar als men onwetend is, heeft men ook niks. En dat is wat hier staat, men is zonder God. En bovendien is men verre. Want er staat namelijk, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart. Zie je wel, eertijds was men ver van God. We hebben dat vandaag gelezen al in een van de eerste schriftplaatsen. De eerste die ik aanhaalde, geloof ik, zowat. Spreuken 15, bedoel ik, vers 29. De Heer is ver van de goddelozen. En de goddelozen zijn dus ver van hem. Maar in Christus Jezus, dat wil zeggen nu, in de opgewekte Christus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden in het bloed en dus in het leven, vanzelfsprekend, van Christus. Daar hebben we een hele Bijbelstudiedag aan gewijd, dus dat doen we nou niet meer. Hè? We zijn dus nabijgebracht door de levende Christus, want hij is onze vrede, want vroeger hadden we vijandschap. Hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft, enzovoorts. En daarna zou ik nog moeten lezen in vers 18. Nee, vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, want dat is de situatie van de natuurlijke mens, maar gij zijt medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat betekent dat men inderdaad in het huis van God woont. Of anders, dat men van het huis van God deel uitmaakt. Maar dat is een huis van God in Christus en op het fundament der apostelen. Het fundament is Christus vervolgens. En het heeft met de gang van zaken in de wereld helemaal niets te maken. Want daar staan wij volkomen naast. En daarna zou ik in datzelfde verband nog even willen noemen. Colossenzen hoofdstuk 2. Waar de situatie van de gelovigen weer gesteld wordt tegen die van de ongelovigen. Daar staat bijvoorbeeld in vers 9. Het vers heb ik al aangehaald. Er staat, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En ik heb het aangehaald samen met vers 19 van hoofdstuk 1. Waar staat, want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. De gedachte daarbij is dat de vader deze zoon heeft uitverkoren. En vervolgens staat er dan in vers 10. Gij zijt, vers 10 van hoofdstuk 2. Gij zijt in hem volmaakt. Want het punt is, de vader verkoos de zoon en aangezien wij zijn zoonschap delen, of aangezien wij in die zoon zijn, in Christus Jezus zijn, delen wij in zijn roeping, in zijn uitverkiezing en dus ook in zijn volmaaktheid. Daarom staat het, in hem woont al de volheid der Godheid en gij zijt in hem volmaakt. En in dat licht moet het daaraan voorafgaande vers gezien worden, vers 8. Ziet toe dat niemand u als een roof vervoeren door filosofie en ijdele verleiding naar de overleving der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want onze positie wordt niet verklaard en bepaald door allerlei leringen, filosofieën, overlevering of wat het ook maar mag zijn, wordt uitsluitend bepaald door Christus. En als u zegt, maar het is toch een leer, dan zeg ik jawel, maar dan een leer over Christus, wie Christus is. Maar het zit hem niet op die leer vast, het zit hem vast op de persoon van Christus, wie hij is. En in hem ligt onze situatie vast. Dat is niet een theoretische aangelegenheid, maar een zeer concrete, praktische aangelegenheid. In hem zijt gij volmaakt. Hem die het hoofd is van, en die dus boven alles is, hè? Die het hoofd is van alle overheid en macht, en die is boven alle overheid en macht. En in hem zijn wij besneden. Wel, in Efeze lazen we zojuist, wij waren vroeger niet besneden, waren besneden, voorhuid staat er dan. Hè? En hier staat wel, wij zijn besneden, alleen in overdrachtelijke zin dan natuurlijk, want zo staat het er dan. En we zijn met hem begraven in de doop, namelijk in zijn dood, en we zijn met hem opgewekt, vers 12 en vers 13 weer. Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid, namelijk uw vlees, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was, dat gaat dus weer over de wet, enzovoorts. En daarna staat er in vers 20, indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, dat wil zeggen we zijn der wereld gestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leeft met inzettingen belast? En de gedachte is daarbij uiteraard dat de wereld weliswaar ligt in de duisternis en in zwakheid enzovoorts. Maar dat wij niet meer in die wereld leven. We zijn gestorven en vervolgens met Christus opgewekt en daardoor aan die wereld onttrokken. En hier wordt de gedachte dat wij toch nog in de wereld leven zelfs ontkend. Dat gaat dus heel ver, dat weet ik wel. En als het enige was wat erover stond, zou het niet eens als juist aangemerkt kunnen worden. Maar in de samenhang van het geheel is het natuurlijk wel waar. Voor God leven wij niet in de wereld. Voor God maken wij geen deel uit van de wereld. Voor God zijn we der wereld gestorven en leven wij slechts in Christus. En in Christus is alles volmaakt. En waar volmaaktheid is, daar is uiteraard geen wet. Want de wet wordt gelegd op het onvolmaakte en op het zwakke. Zie je? Nou, dat is de redenering. En dus staat er aan de andere kant, maar dat is vers hoofdstuk 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, en dat is uiteraard het geval. Zo zoekt de dingen die boven zijn. Want dat is de consequentie van het verhaal. Als we inderdaad niet in de wereld thuis horen die door God is losgelaten, dan hebben wij min of meer de morele verplichting, zal ik maar zeggen, om ons te richten op de dingen waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn. Bedenkt niet de dingen die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven En uw leven, dat lijkt een, weet je, een ding ook weer, noem eens een moeilijk woord. Contradictio in terminis. Heel goed. Gij zijt gestorven en uw leven is... Dus dat betekent, je bent wel gestorven en toch leef je. Maar niet meer ik, Christus leeft in mij, zou er in Galaten gestaan hebben. En hier staat, gij zijt gestorven, ja, der wereld, maar God levend. Hè? En dus staat er, gij zijt gestorven en het leven wat gij hebt, is met Christus. Het zou al heel wat zijn hoor, gewoon zo. Hè? Uw leven is met Christus. Waar dan bijvoorbeeld? Nou, verborgen in God. Namelijk hier vandaan weg. Het hoort niet meer tot de zienlijke dingen. Het hoort niet bij de geopenbare dingen, maar bij de verborgen dingen. Het is namelijk met Christus verborgen in God. Want Christus is verborgen in God. En wij met hem. En vervolgens, en wanneer Christus zal geopenbaard zijn, of worden, die ons leven is, het wordt nog een keer herhaald, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan heb je het hele verhaal compleet. We zijn eerst met hem gestorven, maar dat geldt voor iedereen. En daar heb je verder niks aan. Tenzij je vervolgens tot geloof komt, want dan heb je ook deel aan zijn opstanding. Ben je met Christus opgewekt. Vervolgens met Christus gezet in de hemel, maar het hoort al tot die verborgene dingen, weet je wel. En dan vervolgens zullen wij ook met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Zodat hier weliswaar over ons gesproken wordt, maar het wordt allemaal gezegd van Christus eigenlijk. En het wordt toegerekend aan de gelovigen. En als we ons dat nou maar eens bewust waren, die eenvoudige waarheid die in de kiem uiteengezet werd in Romeinen 5, dan zouden we heel wat gelukkiger, heel wat vrijer, heel wat vreedzamer, met een D, kunnen leven. Omdat we dan weten dat er inderdaad niets is wat onze positie kan aantasten. Die is namelijk niet afhankelijk van onszelf, niet van de omstandigheden, niet van de wereld om ons heen, ook niet eens van de gelovigen om ons heen. Het is alleen afhankelijk van wat God vastgelegd heeft in Christus. En daar gaat het maar om. En dan houden wij inderdaad ook niks anders over dan Christus die ons leven is. Daarom hebben we het ook altijd over hem. En de plaats die hij inneemt is nog steeds onze plaats. Welke vriend is onze Jezus, zingen wij, die in onze plaats wil staan. Niet wil, de staan, wil staan. Hij staat er nog steeds. De plaats die hij neemt is ook onze plaats. En andersom, onze plaats is zijn plaats. Want we zijn met elkaar verbonden met elkaar, één plant geworden in de gelijkmaking. Zijn dood, zijn gelijkmaking, zijn opstanden, gelijkmaking, zijn hemelvaartig, gelijkmaking, zijn er openbaring in heerlijkheid. En dan is de praktische consequentie van die hele gedachte, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat wil niet zeggen bestrijd ze, want er staat dood ze. Dat betekent niet dat men ze dood moet maken, want ze waren al dood. Maar dat staat in de volgende twee hoofdstukken al. Dus je moet niet dan de zaak weer omdraaien en als het ware van voren af aan beginnen en zeggen, nou moeten we ze dood maken. Nee, het is net uitgelegd dat het allemaal dood is. En als het dus staat, dood uw leden, dat betekent gewoon dat men de band ermee zou moeten afsnijden. Niet ze bestrijden, maar gewoon ze negeren. Dat wil zeggen, de band daarmee afsnijden. Want die dode dingen, die hebben geen waarde meer. En ja, ik durf het nauwelijks te zeggen, maar de zaak is namelijk dat als ik nou een praktische tip mag geven, de enige echte manier om ook in de praktijk de zonde of een zonde meer speciaal te overwinnen. God doet met de zonde. En dat is wat de mens zou moeten doen met de zonde. Het namelijk voor dood houden. Het niet kennen naar het vlees. Het helemaal niet willen weten. Zie? En dat is wat de schrift ons leert. Want het maakt niks uit. Het gaat erom dat wij Christus kennen. Niet onze zonde. Het gaat erom dat wij hem kennen en zijn opstandingskracht. Door de wet is kennis van zonde, maar er is nog nooit iemand door zalig geworden. Maar door Christus is leven. En naarmate het leven van Christus in ons gestalte krijgt, naar diezelfde mate zal ook inderdaad de zonde in ons leven in ieder geval minder belangrijk worden, laat ik het zo zeggen. En daarmee overwonnen worden. Trouwens, is niks zo erg voor je vijand dan hem te negeren. Want dan wordt hij belachelijk gemaakt en niet serieus genomen. Zo, dat doe je met demonen ook zo. Die moet je gewoon negeren. Net doen of ze er niet zijn, zegt Paulus ook. Hè? Ze zijn niet. We kennen ze niet. En dat is met de zonde ook zo. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid enzovoorts. Om welke de toorn Gods komt over de erfgenamen van de ongehoorzaamheid. Dat zijn wij niet. Zie? En daarom hebben we er verder ook niet mee te maken. Want in, daar hebben wij eertijds in gewandeld, vers 7. Maar nu, vers 8, legt ook gij dit alles af. Namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, last. Je staat hier, je moet het bestrijden. Je moet er niks mee te maken hebben. Moet er namelijk de oude mens uitdoen, vers 9, en de nieuwe mens aandoen. Want de oude mens ligt onder het oordeel waaronder de wereld ook ligt. En de nieuwe mens is volmaakt in Christus. De nieuwe mens namelijk wordt vernieuwd tot kennis, vers 10, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Dat wil zeggen, de nieuwe mens wordt vernieuwd omdat hij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zou worden. Die kennis die hier genoemd wordt, is dan ook de kennis van Christus en de kennis van de kracht van zijn opstanding. En binnen dat kader, binnen de gemeente, binnen de gelovigen, daar worden geen verschil meer gemaakt tussen Grieken, Joden, besnijders, voorraad, barbaarski, dienstknecht, vrije enzovoorts. En zo gaat dat. Dus waar het om gaat is inderdaad dat wij als gelovigen slechts staan in Christus en dus in de genade en in de nieuwe schepping en delen in zijn hoedanigheden, in de eerste plaats zijn rechtvaardigheid natuurlijk, en aan de andere kant dat de positie die we in de wereld innemen een positie is die voor God totaal niet telt, waar God ook niet naar luistert, waar hij niet naar kijkt, waar hij niks mee te maken wil hebben, en waar hij zich al eeuwen geleden uitdrukkelijk en zeer demonstratief op Golgotha van gedistanceerd heeft. En dat is wat wij ook zouden moeten doen. Dat is de gedachte. Want het is of het een of het ander. Of wij zijn verre van God verstoten, of wij maken deel uit van zijn huishouding. En dat geldt voor ons en ons gezin. Maar daarover hebben we het straks weer, want we gaan eerst een half uurtje pauzeren.